Naar aanleiding van openbaring 12 hebben wij ons vorige keer bezig gehouden met de figuur van Michael. En het is met opzet dat ik dat zo zeg. De figuur van Michael. Omdat het inderdaad gaat om een beeld. Een type. Want de naam van Michael in de Bijbel, en ook de titel aartsengel trouwens, zijn beide aanduidingen van de Messias. Van Michael moet dat maar duidelijk zijn, van de term aartsengel moet dat ook eigenlijk duidelijk zijn, omdat de Bijbel zegt, in de eerste plaats, er is er maar één. Hij wordt Michael genoemd in de brief van Judas. En bovendien wordt van Christus geleerd dat hij een engel is. Reeds in oud-testamentische omstandigheden wordt hij als zodanig aangeduid en wordt de engel des Heren traditioneel beschouwd als een Christofanie. Dus de Heer zelf als de engel des Heren. En tegelijkertijd volgens letterlijke uitspraak in Hebreeën 1 geplaatst ver boven de engelen. Dat maakt hem automatisch tot de opperengel, de eerste engel, de aartsengel. En dat is het dan. Het zijn echter aanduidingen die de functie hebben om de identiteit van Christus en de gemeente te verbergen, nog in oud-testamentische tijd en dus in oud-testamentische geschriften. Het is niet voor niks dat we de naam Michael tegenkomen in het Oude Testament in het boek Daniël. Want via Daniël kom je sowieso in Openbaring terecht. En dat is dan het andere belangwekkende schriftgedeelte. Een gedeelte namelijk waarin gesproken wordt over niet maar de krijg in de hemel, hoewel die zo genoemd wordt in 12 vers 7. Maar het gaat erom dat die strijd in de hemel beëindigd wordt, beslecht wordt om zo te zeggen. Althans voor wat de hemel betreft. Want de grote draak, dat is die van vers 3 dus, maar ik lees hem in vers 9. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, die is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Het is een luguber verhaal, het is ook een beetje een onwerkelijk verhaal, maar het betekent simpelweg dat ooit een keer hier op aarde deze figuur zal verschijnen. En niet alleen hij, maar ook zijn personeel, zijn engelen met hem. En ik roep dan ook altijd met grote nadruk, kijk, de duivel die gaat nu ook rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar hij woont en is en hoort volgens de Bijbel zelf tot vandaag nog steeds in de hemel. En hij wordt beschouwd als een hemels wezen. Dit moet ik altijd met nadruk zeggen, omdat sommigen hebben gelezen, ik zag de Satan uit de hemel geworpen of zoiets. Ik weet het nooit, ik weet nooit meer uit mijn hoofd waar dat staat. Dat vergeet ik altijd. De Heer doet die uitspraak in een van de evangeliën. Nou ja, in minstens één. Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Zo staat het, geloof ik. Dus men denkt, dat klopt, want het is toch een gevallen engel. Maar dat is een misverstand en een verkeerd woord gebruikt dan, verkeerde associaties. Hij is een gevallen engel, maar hij is nog steeds in de hemel. En daarmee is hij dus geen meter gevallen toen hij als engel viel. Net zo min als dat Adam een meter viel toen hij in zonde viel. Die heb je toch, hè? Dat ik dat niet verder hoef uit te leggen. Kortom, hij is nog in de hemel, hij zal uit de hemel geworpen worden en dat heeft de Heer gezien. En dat betekent niet dat het inmiddels verleden tijd is, maar dat betekent dat de Heer een profeet was En ja, moeilijker is hij niet. Er is echt niks problematisch aan. Want dat is ook overbodig om dat te zeggen natuurlijk. Dat hij een profeet was. Mag ik hopen dat dat overbodig is. En hij zag dus dingen die in de toekomst zouden gebeuren. Zoals we de profeet in het algemeen dingen zagen die pas in de toekomst zouden gebeuren. Jesaja in Jesaja 6 begint met: ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Maar Johannes, in Johannes 12 zegt daarover: ja, hij sprak toen, Jesaja sprak toen over Christus, over een verheerlijkte Christus. Maar zover was het nog niet. Dus Jesaja keek in de toekomst. Maar wat had hij dan gedacht? Dat doet hij 66 hoofdstukken, als het er helemaal over gaat. Daar is niks bijzonders aan. Kortom, Satan moet nog uit de hemel geworpen worden. En dat betekent domweg dit, dat hij de hemel verlaat. Dat hij op aarde ook zijn werk doet in onze dagen. Ja, dat is zo. Dat is ook niet sinds vandaag of gisteren. Dat is al heel lang zo. En ik ga daar liever niet op in. Maar zo is dat. Alleen hij doet dat vanuit een hemelse omstandigheid. Hoe dat eruit ziet, heb ik geen flauw idee van. Nou ja, een flauw idee, maar dat schiet niet op. Als ik erover ga praten, wordt het een flauw verhaal. Dus dat schiet echt niet op. Maar als hij uit de hemel geworpen wordt, betekent dat simpelweg dat hij daarna niet meer in de hemel is. Hij is daarna op aarde, want hij wordt op de aarde geworpen, staat hier. En dat betekent dat hij niet meer terug kan. En ik roep altijd, en dan moet hij met openbaar vervoer, want hij heeft geen rijbewijs. Denk ik. Hè? Nou ja, het moet te regelen zijn, hoor. Maar hoe dan ook, die lui verschijnen hier gewoon op aarde. Aliens. Uit de ruimte. Als je in mijn jeugd ook maar durfde te suggereren dat er ergens in het heelal ergens leven zou zijn, werd je absoluut voor gek verklaard. En nu is het net andersom. Als je zegt dat je dat niet gelooft, word je voor gek verklaard. Natuurlijk is het er. We hebben het nog niet gevonden. Let op nog. We hebben het nog niet gevonden. Maar we zijn op zoek. We hebben al kapitalen besteed om contacten te leggen met dat leven dat we denken dat er in het heelal is. Mijn antwoord is dan: ja, dat is er inderdaad. Je kunt ermee praten. We noemen het engelen. Toch? Ja, dat is niet aards, maar hemels. Dus ook weinig bijzonders aan. Maar goed, op een gegeven moment komen die lui inderdaad de aarde bezoeken. Ik moet het anders zeggen. Ik denk dat ze dat al gedaan hebben, ook in het verleden. Dat ze dat zelfs in onze dagen bij gelegenheid doen. Dat denk ik. Maar het is niks sensationeels wat ik zeg. Want het is maar wat je daaronder verstaat. Of ze zich daarbij lichamelijk vertonen of niet. Dat is maar de vraag namelijk. Als hemelswezen kun je ergens op bezoek gaan zonder dat je je daarbij hoeft kenbaar te maken. U weet wel, de Invisible Man, en hoe dat, maar, dat is allemaal flauwe uit films uit het verleden, denk ik dan. Zulke dingen, dat kan. Dus ja, ik weet het ook niet, maar dat ze dat doen. En dat ze soms inderdaad in een lichaam verschijnen, dat geloof ik eigenlijk ook wel. Dat denk ik wel. Maar daarmee hebben we het nog niet gehad over wat voor soort lichaam dat dan is. Zo groot als een olifant of zo groot als een bacterie? Weet je veel. En hier zijn overal films over gemaakt, sinds mijn jeugd. In elk geval, al eerder trouwens, bij nader inzien, al sinds de 30er jaren, sinds dat de film bestaat eigenlijk. Maar, en de mensheid is eraan gewend geraakt, dus vroeg of laat komen die lui en dan valt het niemand op. Ja, het valt wel op, maar kijkt niemand van op. Natuurlijk, vroeg of laat moest het een keer gebeuren. Ze komen ook. En ze worden ongetwijfeld ingepakt in de evolutiegedachten. evolutiefilosofie. Zo van, dit zijn lui die zijn sinds de Big Bang wat verder ontwikkeld dan die mensheid hier op aarde. Ze weten het beter dan wij. En ze komen ons nu de weg wijzen. En bij nader inzien begin ik nou te praten, maar ja, dat hoef ik ook niet te doen, want er zijn ook al boeken over geschreven. Ook al van voor mijn tijd. Nadenken, ja, ook al van voor mijn tijd, ja. Over de komst van de meesters der wijsheid enzovoort. Die zijn al voor heel lang aangekondigd. Dat gaat inderdaad gebeuren. Je denkt er niet alle dagen bij na, maar dat gaat gebeuren. Die lui die komen uit de hemel, worden op aarde geworpen. Op aarde lijken ze heel wat. Maar vanuit een menselijk standpunt, kennelijk. Maar in werkelijkheid zijn ze in een vernederde positie. En daarvan is het eind nog niet bereikt, van die vernedering. Want die gaat later nog verder. Maar dat is verderop in een boek Openbaring, uiteraard. Want ze worden uit de hemel geworpen. En na een kleine tijd, want zo wordt het genoemd, die trouwens naar menselijke maatstaven tamelijk lang is. Maar na een kleine tijd worden zij nog verder vernederd. Namelijk naar onder de aarde, naar in de afgrond, het dodenrijk, of hoe het maar heet mag. Hebben we dat nog? Dat staat gewoon zo in de Bijbel. Het gaat om lui die uit de hemel op aarde geworpen worden. En dat is inclusief de duivel. Andersom gezegd, het is de duivel, maar het is inclusief zijn personeel. En Michael en zijn engelen, Michael en zijn personeel, nemen in de hemel de macht over. Ik bedoel, in de geschapen hemelen, in de schepping, in het heelal. Want dat wordt tot vandaag beheerd, beheerd door de God deze eeuw, door de overste van de macht der lucht, door overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, door de macht der duisternis, kortom door de duivel en zijn personeel. En zijn. Hebben jullie dat nog? Alleen in de toekomst, in de volgende fase van de openbaring van Christus en zijn rijk, worden zij eerst uit de hemel geworpen en daarna ook van de aarde weggedaan. En dat is heel wat sensationeler dan wat onze broeders juist vertelden over de ontdekking van, of althans de waarneming. Ze hebben ze eerst uitgevonden, toen hebben ze er vele tientallen jaren over gedaan om te bewijzen dat het echt bestaat. En ik heb het me nu weer uit laten leggen vanavond. En ik vind het allemaal onzin. Ik vind het gewoon een onzinnig verhaal. Want het enige wat ze bewezen hebben is dat het licht bij gelegenheid wordt afgebogen onder invloed van zwaartekracht. That's it. En dat heb ik als jongen al geleerd. Dat zo is. En ik kan het ook bewijzen, ik kan het u laten zien dat het gebeurt. Dus er is helemaal niks nieuws aan. Dat is één. En het andere is, ze zijn nog steeds helemaal abuis, want ze leggen uit dat de ruimte door een invloed van zwaartekracht, dan wel zwaartekrachtgolven, want zo heet het tegenwoordig, dat de ruimte kromt daardoor. En ik blijf volhouden, ja, dat kan dan wel zijn, maar je gebruikt de verkeerde meetlat. Niet de ruimte krom, maar het licht gaat krom. En dat hebben ze net bewezen, maar tot die conclusie komen ze niet. Ze zeggen dat de ruimte krom gaat door onder invloed van zwaartekracht. Dat vertellen ze je. Maar ja, dit is een onzinnig verhaal. Wat in werkelijkheid krom gaat, is het licht. En dat hebben ze bewezen in die installaties waar ze mee bezig geweest zijn. Maar ja, dat hadden ze voor mij niet hoeven te bewijzen. Dat wisten we sowieso al. Dat ben ik serieus. Want ik heb geleerd, maar misschien gaat u dat te ver, maar ik heb geleerd dat als de maan voor een ster langs gaat of voor een planeet langs gaat, dat je die op het moment dat zo'n ster dan al achter de maan verdwenen zou moeten zijn, dan zie je hem nog. Hij verdwijnt te laat achter de maan, maar hij komt er ook te vroeg weer achter tevoorschijn. En dat komt omdat de lichtstralen van die ster naar ons toe, door de maan worden afgebogen, door die massa zal ik maar zeggen. En daardoor kijken we om een hoekje schuin achter de maan. Dus dat gewoon in mijn oude verjaarde 40e, 50e jaren sterrenkundeboeken met tekeningen en alles erbij. En daar zeggen ze dus gewoon, onder invloed van zwaartekracht buigt het licht af. Ja, dus vertel me eens wat nieuws. Maar ga me nou niet vertellen dat dan de ruimte daar krom wordt. Maar dat vertellen ze je nu. Kortom, het verhaal wordt steeds idioter en steeds idioter. En ze zijn er trots op. Ze moeten ook wel trouwens, want het kost een boel geld. Maar goed. Ze zullen nog raar opkijken. Straks komen die lui uit de hemel. Dat is voor menselijke waarneming uit de ruimte. En ze komen hier op aarde. De mensen te wegwijzen. En laat ik dat nou van de week nog in de krant gelezen. Ik denk, zal ik het uitknippen, maar wat moet ik er toch mee met die stukken? Laat ik dan zo in het voorbijgaan. Ik geloof dat het die, weet die jongen, Winters van de Leon de Winter heet hij ook. Ja, zo intussen. Zo kwam zo in een stukje in de Telegraaf natuurlijk, in de krant, hè. Kwam er zo'n stukje in zijn column van, ja, waar het in die Arabische wereld om gaat. Het is simpelweg om de verwachting. Nee, waar het zo om gaat is om de chaos te scheppen in de wereld. Als er een grote chaos is in de wereld, dan komt die figuur die ze verwachten op grond van hun religie, en die komt orde op zaken stellen in de wereld. Dat wil zeggen, dan komt er iemand Mahdi. Dat woord stond er niet bij, maar daar doelde hij op. Dat weet iedereen. En daarom maken ze chaos, want in hun verhaal is zo, er moet eerst een grote chaos wanorde komen in de wereld, en dan komt hun hun Mohammedaanse Messias, zeg maar. En daarom proberen ze een puinhoop te creëren. Het staat gewoon in hun eigen, dus onderdeel van hun eigen religie. En soms denk ik, zal het die man niet schrijven of zo, maar ja. De Winter bedoel ik, hè. Want die figuur die komt. Inderdaad, als er chaos is. Maar die chaos is dan niet maar veroorzaakt door die Arabische wereld. Maar, hoewel mede, maar die chaos wordt ook veroorzaakt door de opname van de gemeente. Want dat is de samenhang van het verhaal hier. Ik heb helemaal geen haast, hè. Je moet de samenhang van het verhaal hier goed begrijpen. Wat er gebeurt, is namelijk, die mannelijke zoon wordt geboren, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is dus de gemeente, Christus en de gemeente. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan krijg je even een toelichting op die vrouw. Hoe gaat dat met die vrouw dan? Want het weer weet, is het goed met moeder en kind? Ja, het kind is goed en met moeder ook. Want die moeder die moet wel vluchten nog steeds voor die draak. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt voor die draak. En die vrouw die vlucht naar de woestijn en die wordt daar 1260 dagen gevoed en zo. Dat brengt je dan bij elkaar tot het eind van de 70ste week. En daarna hebben we het later in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken over de rest van het verhaal. En daarna is de vraag, hoe zit het nou met die mannelijke zoon? En dan is het antwoord in het volgende visioen. Namelijk, die gaat naar de hemel. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Maar daar in de hemel, volgens 12 vers 3, was immers die grote rode draak met die zeven koppen, die tien hoornen, wat het maar was. En het punt is, waar die mannelijke zoon de hemel in gaat, tot de troon, om de macht over te nemen dus, dan wordt die draak eruit gebonjourd. Goeiedag. Ja. En u weet, dat is een knuppel, hè? Een goede dag, hè? Dat weet u toch, hè? Zo'n gemene knuppel is dat. Met zo'n... Nou ja, laat maar zitten. Die wordt eruit gegooid. Tegelijkertijd. Met andere woorden, de gemeente weg. Toen zei iemand, ja, maar dat gaat toch onopgemerkt voorbij. Dan zei ik, nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt hooguit dat het niet helpt voor de mens om tot geloof te komen. Maar dat er een chaos achterblijft... Ja, zeker wel. Zeker wel. Op de ene plek misschien wat meer chaos dan op de andere plek. Maar het ziet er toch raar uit dan. Ja. Maar goed, daar ga ik niet over speculeren. Er staat alleen in Jesaja ergens daaromtrent. De rechtvaardige wordt weggeraapt terwijl er niemand op let. Er geeft niemand acht op. Dat wil zeggen, het maakt voor de wereld verder niks uit. Dat die lui weg zijn. Ze krijgen namelijk een ander probleem. Het probleem is dat hier op aarde ineens die andere lui verschijnen. Die het verdwijnen van een categorie mensen met gemak zullen verklaren. We zullen zeggen, ja, die hebben we vast weggehaald, want die staan de vooruitgang maar in de weg. Want wij zijn immers christelijke fundamentalisten en conservatievelingen met een godsdienst van het jaar nul. We houden de vooruitgang en daarmee de evolutie tegen. Toch? Dus we staan het zaakje in de weg, we moeten weggenomen worden. En dit verzin ik ook niet, want het is al geschreven. Door hen. Dat wil zeggen, vanuit die... occulte, dan wel New Age, hoek, allemaal. Die zeggen, als die lui komen, dan het eerste wat ze doen, is al die conservatieve christenen met hun letterlijke bijbelgeloof weghalen. Dus wat een bit. Ergens in de 40 jaren is dat al geschreven, dus dat was waarschijnlijk voor mijn tijd. Ja, net. Ik weet het niet precies, want ik hou die dingen niet bij. Wij hebben ze ook niet nodig om de Bijbel te begrijpen of zoiets. Maar het is wel aardig om dat te kunnen zeggen. Die gedachtegang is zo vreemd niet. Maar het is in wezen uit de Bijbel. Nou goed. Dus, er werd krijg in de hemel... door Michael en zijn engelen. Ik heb u laten zien, dat moet de gemeente zijn. Dat is dus gewoon die mannelijke zoon. Maar nu in een andere vorm, in een ander beeld... En bovendien gaat het niet om dat er een oorlog komt, maar dat die oorlog beëindigd wordt. Hè? Met de opname van de gemeente is die strijd in de hemel beslecht. En Satan en zijn engelen zijn overwonnen en nedergeworpen. Op de aarde, voor hen is daar geen plaats meer. Het valt bovendien ook in het kader van de zogeheten bedeling van de volheid der tijden... Want de uitspraak dienaangaande in Efeze 1, ik zoek hem even op, omdat dit soort verzen altijd te lijden hebben van degene die handschriften overschrijven en van de vertalers trouwens ook. Efeze 1, waarin bestaat dat het is de verborgenheid van Gods wil, vers 9. Efeze 1, vers 9. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, die hij voorgenomen had in zichzelf, zijn plan, dat dus voor een deel verborgen is, of was. En dat plan en die verborgenheid hield in, en ik hoop dat u dat alles gecorrigeerd hebt in uw Bijbel, of in uw hoofd, wat er dan staat. Want er staat dan vervolgens in vers 10... waaruit die verborgenheid van Gods wil bestaat. En dus dat voornemen. Dat is om tot... want dat is wat er echt staat. Tot in mag ook. Maar niet in. Het is tot. Het drukt beweging uit... die inderdaad ergens in eindigt, maar het idee van ernaartoe mag je niet vergeten. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat wil zeggen, het gaat om iets wat in de bedeling van de volheid der tijden niet maar zou plaatsvinden, maar zou eindigen. Het begint daarvoor al namelijk, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, het is het Griekse woordje eis, dat is... De normale vertaling is met tot. En eigenlijk het Engelse into is mooi. En dat is hetzelfde als ons tot in. Hè? Alleen wij draaien de volgorde van de woorden om. in toe, in tot. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen, eigenlijk gewoon het heelal, tot één te vergaderen in Christus. Beide, namelijk twee dingen, beide, dat wat in de hemel is en wat op de aarde is. God doet daarmee twee dingen en hij doet het in twee bedelingen eigenlijk. Want wat hier staat is dat de Heer, dat God met dit werk begonnen is en dat dat voortduurt tot in, als je mij vraagt tot en met, maar, tot in de bedeling van de volheid der tijden. Daar leven wij niet in, wij leven in de bedeling der genade of der verborgenheid, want dat zijn de termen die een bladzijde verder in Efeze 3 allebei gebruikt worden, overigens. Maar het gaat bij om de volgorde. De volgorde van het werk Gods is eerst dat wat in de hemel is onder Christus brengen, want zo staat het hier, en daarna wat op aarde is. En als je nou dat overdreven vindt, zo van, nou ja, er worden twee dingen genoemd, maar dat is toch niet noodzakelijk één voor één, dan moet ik u zeggen, ja, dit is wel één voor één. Want wij kennen dat ook uit het zogeheten Onze Vader. Namelijk de uitdrukking, uw koninkrijk komen. Namelijk, uw wil geschieden, wat dus gewoon hetzelfde is, hè. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Let op dat het niet heet in de hemel en op aarde. Het is langzamer en uitdrukkelijk één voor één. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dit is de volgorde waarin het gebeurt. En zolang de Satan nog in de hemel is en nog zijn rijk der duisternis in stand houdt, om zo te zeggen, is alles wat in de hemel is nog niet aan Christus onderworpen, de facto. Dat wil zeggen, juridisch wel, maar in de praktijk niet. Dat is pas aan het eind van onze bedeling en daarmee het begin van de volgende, waarbij de gemeente die in de hemel thuis hoort, officieel, ook daadwerkelijk in de hemel zal zijn, via de zogeheten opname van de gemeente, en waarbij de duivel, die er al lang uit had gemoeten, ook daadwerkelijk eruit gezet zal worden. Hebben we die nog? Dat wil dus zeggen dat bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente de Satan wordt nedergeworpen en dat bij die gelegenheid alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen is. En nou de rest nog. Nou alzo ook nog op de aarde. En dat komt daarna. Alleen u begrijpt dat dat nog enige voeten in aarde heeft. Dat zijn dus de voeten van de duivel en zijn personeel. Want die lopen een poosje hier op aarde rond. Ze kunnen met de bus mee misschien, maar. Maar ze lopen hier op aarde rond. Ik bedoel, ik zeg dat niet om maar een grappen te maken, maar omdat ik natuurlijk geen respect probeer te tonen. Ik probeer geen respect te tonen voor die lui. En in de tweede plaats zou goed tot je moeten doordringen hoe concreet die dingen zijn. Er wordt op aarde geworpen. Heb je dat nog? Toen de Heer op aarde kwam, was hij echt niet meer in de hemel, hoor. En als deze lui op aarde geworpen worden, zijn ze ook niet meer in de hemel. En dat staat ook in de volgende verse van Openbaring 12. Want, nou sla ik een stukje over, maar daar staat in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dat staat pas in vers 13. Ik stel me zo voor, hij wordt op de aarde geworpen en is enige tijd buiten Westen. En noorden en oosten en alles. En dan ligt hij plat met al die sterretjes om zijn hoofd. En zoals je het altijd ziet in de... Hè? U kunt zich dat voorstellen. En op een gegeven moment wordt hij wakker, schudt zijn hoofd en zegt, waar ben ik hier bij de zaaduientelers? Ken je die ook nog? Nou ja, goed. Dan kijkt hij om zich heen. Oh, ik ben op de aarde. Waar ben ik terechtgekomen? Op de aarde, ja, precies raak. Op de aarde. Dat is trouwens niet zo moeilijk, want als je uit de hemel geworpen wordt, kom je nou eenmaal op de aarde terecht, als je geluk hebt, want anders kom je in zee terecht, hè? Ja, ik bedoel... Maar bij dat idee van de aarde en de hemel... Nou ja, als je uit de hemel geworpen wordt, welke kant je ook gegooid wordt, je komt op de aarde terecht, dat simpel. Dat is wat er gebeurt. Dus toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was... Ja, dan kunt u begrijpen, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Want die vrouw was ook nog op de aarde. Weliswaar gevlucht in de woestijn of hoe het maar was en zo. Maar de draak keert zich daar tegen. En dan staat er... En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot een arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Ik kom er later op terug op het vers hoor. Al waar zij gevoeld wordt een tijd en tijd een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier enzovoort. Die strijd gaat op aarde verder. Maar van de duivel staat in vers 12. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En als ik het lees, moet ik altijd lachen. Om de formulering. Want het lijkt mij toch dat dat tamelijk laconiek, om niet te zeggen humoristisch gezegd wordt. Hij heeft grote toorn en hij heeft kleine tijd. Hij heeft haast. Heeft ook maar kleine tijd. Bij elkaar een jaartje of 40. Wat in verband met de eeuwigheid maar heel korte tijd is. In het mensenleven is het een heel eind, moet ik u zeggen. Maar het is maar hoe je dat ziet, maar het is kleine tijd, ja. Het is vanaf de opname van de gemeente tot aan dat deze figuur gebonden wordt bij de aanvang van de 1000 jaren, dat is inderdaad 40 jaar. En inderdaad binnen een generatie naar Bijbelse maatstaven. En daar wil ik verder ook niks over zeggen nu. Maar het gaat om dit verschijnsel, het is dus... Hoogst essentieel wat hier besproken wordt. Het is ook overigens niet nieuw dat Satan uit de hemel geworpen wordt. Want hoewel het hier in context, in samenhang met de opname van de gemeente enzovoort, en in samenhang met de 70ste week van Daniël bovendien beschreven wordt, maar het is toch zo dat het in het Oude Testament beschreven wordt. En dat is in Jesaja hoofdstuk 14. Jesaja hoofdstuk 14. Reeds in hoofdstuk 13 gaat het over de ondergang van Babel. In mijn Bijbel staat dat erboven. Hetgeen toch tamelijk opmerkelijk is. Omdat in de dagen van Jesaja het rijk van Babel nog niet eens bestond. Nou ja, het had bestaan in de dagen van Nimrod. In de dagen van de spraakverwarring van Babel en wat er verder volgt eventueel. Daarna niet meer. Pas na de dagen van Jesaja en feitelijk na de ondergang van het hele tienstammenrijk kwam Babel op en maakte Babel een eind aan het nationale bestaan van het tweestammenrijk vervolgens. Maar via Jesaja wordt op voorhand niet alleen de opkomst van Babel aangekondigd, maar ook de ondergang. Dat is dus inderdaad in hoofdstuk 13, waarbij bovendien die aangekondigde ondergang van Babel geassocieerd wordt met de dag des Heren. Dat is in vers 9. En over dag des Heren hebben wij het eerder gehad, omdat het de aanduiding is van wat wij populair altijd noemen de wederkomst van Christus. Het oordeel van de Heer. En we hebben ook gezien wanneer dat officieel begint, dag des Heren. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is dus 7 jaar nadat de Satan op aarde geworpen is en de gemeente was opgenomen. Maar ja, daarna moet de ondergang van Babel komen. Maar in hoofdstuk 14 wordt specifiek gesproken over de koning van Babel, dat is vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, en dan komt er wat gezwollen taal. Maar ja, het is ook poëzie, hè? Het is in ieder geval literatuur. Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De Heer heeft de stok der goddelozen gebroken en de scepter der heersers, wat 2 keer hetzelfde is, want de stok der goddelozen is hetzelfde als de scepter der heersers. Het zijn namelijk goddeloze heersers. Ja. Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden. Want het idee was weliswaar dat vanuit Babel de volkeren der aarde bestuurd, geregeerd zouden worden. Wel, dat gebeurde feitelijk al avant la lettre min of meer in de dagen van Nimrod. En dus in de geschiedenis van de bouw van Babel, de toren en de spraakverwarring uit Genesis 10 en 11. Maar het zou weer gebeuren in de dagen van het grote Babylonische Rijk van Nebukadnezar en wat er eventueel verder volgde als wereldrijk. Maar het punt is dat dat wereldrijk per definitie het rijk is van de duivel. Ik kan me er aan ergeren, maar ik doe het meestal niet meer aan het idee, ik kom het om de andere dag ongeveer tegen, het idee dat er ergens boven in de hemel iemand aan de touwtjes trekt en dat zou dan God zijn. De grote regelaar hierboven enzovoort, of hoe men hem maar noemt. Maar dat is niet onze God. Niet onze tenminste. Sommigen kunnen die goden niet uit elkaar houden, maar wij doen ons best om ze wel uit elkaar te houden. Het is niet onze God. Het is wel de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. Maar dat is de duivel. En achter de titel koning van Babel gaat de duivel schuil. Die hebben u toch, hè? Daarom heet Babel ook in Openbaring, juist in Openbaring, niet alleen de stad die het koninkrijk heeft over de volken der aarde, laatste vers van Openbaring 17, maar het heet ook de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En wat hier wordt aangekondigd in Jesaja 14, moet nog gebeuren. Het oordeel over Babel. En met name over degene die de macht uitoefent daar, de koning van Babel. En over hem gaat het. Over het oordeel daarover. Over degene, vers 6, die de volken plaagde in verbolgenheid, met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat er iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil. Zij maken groot geschouw met gejuich. Ze zijn namelijk blij dat ze eindelijk verlost zijn van die koning van Babel. Ja. De drijver zal ophouden. Dat was vers 4. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon. Maar ja, de dennen en de cederen van Libanon zijn sowieso een uitbeelding van koningschap in het algemeen en meer specifiek van het Davidische koningshuis, hè? Het cederen van de Libanon. Ik kan het nou niet uitleggen, vind ik in dit verband niet verder nodig. Maar waar het op neerkomt, is dat het koninkrijk overgenomen wordt door het huis van David. Natuurlijk, dat is Christus. Maar ik moet u er wel bij zeggen, nou dat moet ik eigenlijk niet, maar ik ga het toch maar doen, denk ik even. Ga ik even doen. Ik kan u erbij zeggen dat de Heer Jezus Christus niet de enige afstammeling is van David die vandaag leeft. Er zijn er nog wel een paar meer. Ik bedoel dat volstrekt letterlijk. overdrachtelijk, oké. Maar nee, dat bedoel ik. Ik bedoel daadwerkelijk letterlijk. Het huis van David. Ik heb me dat nooit echt goed gerealiseerd. Maar ze hebben mij vroeger ooit wel eens wijsgemaakt. Maar ja, ik ben nog eenmaal een naïeve man hoor. Maar ze hebben mij, en je denkt dat anderen het weten, die hebben ervoor doorgeleerd. Dus ze hebben, mij wijsgemaakt. Dat ooit een keer onder de een of andere Romeinse keizer, ik weet niet meer wanneer precies, maar in ieder geval al in Nieuw-Testamentische tijd, dat toen alle bekende afstammelingen van David uitgeroeid zijn geworden, zodat die er nu niet meer zijn. Nou ja, de Heer Jezus niet, maar die had wel een broer. Nou ja, een paar broers zelfs. Er waren nog een paar takken van die familie, maar die idee was, die hebben ze allemaal uitgerooid. Dat is de christelijke variant kennelijk. Want ik heb me kort geleden dagenlang onledig gehouden met het invoeren van alle namen en geslachtslijnen van allerlei families die tot vandaag nog leven en die van David afstammen. En hoe die lijn loopt. En welke generaties dat zijn. Dat is allemaal netjes bewaard geworden binnen het Jodendom. Ik heb dat ooit op internet een keer opgescharreld. En ik heb het ogenblikkelijk uitgedraaid, al jaren terug. Ik heb het ogenblikkelijk uitgedraaid, want wat moet ik daar zo snel mee? Dat weet ik niet. Afdrukken dan maar. Dat kan ik gelukkig goed en snel. Dat vloekt uit, dus dat is voor mij makkelijk. Druk dat maar even, want er komt zo'n stapel papier uit, maar oké. En dat heb ik in een map gedaan en daarna ben ik het vergeten. En toen ik het weer terugvond, enige maanden geleden, toen dacht ik, nou even kijken of ik die site nog kan, want er staat gewoon op welke site dat was. Nou, die was dus weg. Was niet meer te vinden. Maar goed, ik heb de hele stapel doorgeworsteld. En al die namen ingebracht in een genealogieprogramma van hoe lopen die lijnen en wie stamt van wie. Dat is verbijsterend. En dat is inderdaad de eeuwen door bijgehouden, vaak nog met de titels ook. Die zijn een paar honderd jaar geleden ook binnen het Jodendom dan afgeschaft eigenlijk. Samen met dat wij in Europa ook alle titels hebben afgeschaft, zal ik maar zeggen. En de adel om zeep hebben geholpen. Dat is meteen in één adem ook met het Jodendom gebeurd. Maar heb je wel eens gehoord van exilargen? Een exilarg? Ik ook niet. Ja, nu wel. Dat is de titel die gegeven wordt aan de afstammelingen van David, geslachtslijn van David, in de ballingschap. Het hoofd van de familie, de exilarg. De arg is de eerste, de hoogste. En exil, dat is in de ballingschap. Heb je dat? Zodat bijvoorbeeld die geslachtslijn in de Bijbel, dus geslachtslijnen in Matthäus en Lucas, die stonden ook daar ook in. Dat heette dus ook exilargen, want dat zijn de erfgenamen van David, terwijl er geen troon is, in de ballingschap. Maar dat gaat tot in onze dagen gewoon door. Heb je dat nog? Het is allemaal goed onderbouwd. En inderdaad, het was uit Joodse bron, heb ik achteraf wel begrepen. Maar niettemin kom je inderdaad ook hier en daar terecht bij. En daar houdt meestal verhalen op. Dus dat is, en van hier af stamt de hele familie die en die. En vandaar zo. En dan ben je bij lui die helemaal niet geacht worden Joods te zijn. Omdat het gewoon gaat om Europese adellijke huizen. Dan stammen wel degelijk. Ja, niet maar van de Trojanen, maar zelfs van David dus. Hè? Dus niet maar van Zera via Troje, maar ook van Peres via David. Ja, ik wist het niet, maar Maar je hoort er ook nooit wat over. Maar die zijn het dus wel. Tot in onze dagen, ja. En die zullen er in de toekomst ook zijn, daar ben ik wel stellig van overtuigd. En niet alleen via de route van de gemeente, want er zijn er ongetwijfeld velen bij die deel uitmaken van de gemeente. Of maakten, ik bedoel nog steeds dus uit het verleden. Maar ik denk in letterlijke lijn dat dat ook wel doorgaat. Op een of andere manier. Zie? En vandaar dit soort dingen. Bovendien, ook in Zacharia 12, zeg ik dat goed? Ja. Zacharia 12, wordt ook specifiek gesproken over het huis van David en over Jeruzalem, de uitstorting van de geest enzovoort, in een profetie die nog vervuld moet worden in de toekomst. Lees hem nou nog maar een keer. Kijk, als je niet weet dat het nog dat het bestaat, dan lees je er ook makkelijk overheen. Maar als je weet dat het bestaat, dan is het toch de moeite waard om er even bij te stoppen. Van, wat staat hier nou toch? Maar goed, dan weet u dat ook weer. Meer wil ik er toch niet over zeggen. Het heeft ook helemaal geen zin. Verder. Maar het is maar dat u het even weet dat dat zo is. En dus de verheugen zich te dennen over u en de cederen van Libanon, want de cederen en de Libanon zijn een beeld van het Davidische koningshuis. Vandaar dat het huis van David, wij noemen het een paleis, gebouwd werd van cederen van de Libanon. Hebben jullie dat nog? En vandaar dat in die gelijkenis van Ezechiël, was het 17? Over die... Die arend en die ceder, oogceder, een opperste twijgje en die, die arend, die, dat is een ceder van de Libanon. Maar het is het Davidische koningshuis. Hebben we dat nog? Het is wijd vertakt geworden. En langs verschillende lijnen in stand gebleven. Nou ja, niet al te breed, want het versmalde zich in de loop der geschiedenis ook wel. In de Bijbel trouwens ook. Maar er ontstaan vele takken, zodat als er ergens een misgaat, is er altijd een ander die doorgaat. En tot nog toe is het altijd tot in onze dagen. En tot in Nederland, jazeker. Goed. Men verheugt zich, zeggende, halverwege vers 8. Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Want die koning van Babel, uit vers 4, ligt daar neder. En dan nog een fase verder, vers 9. De hel van onderen, dat u het goed begrijpt, hè? Heb je ook een hel van boven? Nee, het is hetzelfde, maar met grote nadruk dus, hè? De hel... Hier beneden, Hades, was beroerd, dat wil zeggen, kwam in beweging. Er kwam beroering, beweging. Was beroerd vanwege u, om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Het idee is namelijk dat die koning van Babel, zijnde de duivel, in de hel, in het dodenrijk, daar beneden, is nedergeworpen. En dat, dat iedereen die daar is, en vooral al die andere koningen die ooit door deze figuur gemanipuleerd en onderdrukt zijn geworden, die staan op en zeggen, kijk nou, gezien wie daar is. Kijk nou eens wie er binnenkomt. Zo staat het er, hè. Ze gingen u tegemoet, ze kwamen kijken, als gij kwam. Zij wekt om uwentwil de doden op. Al de bokken der aarde, dat wil zeggen de doden, want het is helemaal vol met doden natuurlijk, dat in ieder geval. En ze heten de bokken der aarde, omdat het gaat over degene die hooggeplaatst waren, want de bokken zijn degene die de hoge plaatsen ambiëren. Ik zag er laatst nog een, die stond op een...
Op een pony.
De bok... De bok op een pony. De bokken springen op haverkisten, dat weet u toch. Hè? Daar hebben we de uitdrukking aan te danken. Als een bok op een haverkist. Maar bokken zoeken, moeten een hoge plek zoeken. Zoeken altijd een hoge plek op. Ze zijn de uitdrukking van hoogmoed namelijk. Ook in de symboliek. En de duivel wordt sinds mensenheugenis uitgebeeld als een bok. Baphomet uit de Kabbalah. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Als bokken. En bokspoten en zo, weet je wel. Ja. Al de bokken der aarde, al die ooggeplaatsten. Ja. Zij doet al de koningen, staat er gewoon achter dus. Hè. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Want al die koningen der heidenen zitten daar ook. Ik weet niet of u die ooit gerealiseerd hebt. Die koningen der heidenen, daar wordt altijd maar van gedacht. Die baden in weelde, die hebben een mooi en rijk leven. Ik moet u zeggen, die hebben een verschrikkelijk leven. Omdat ze constant bezig moeten zijn, niet om de macht te verwerven, maar soms ook. Maar dikwijls gewoon ook om die macht te houden en te bewaren. Het is moord en doodslag, het is intriges allerwege. Heb u dat? Ja. Nou, want daar zijn ze daar allemaal met elkaar. En hoe komt het dat het zo in elkaar steekt, dat het zo werkt? Ja, omdat de duivel de wereld regeert. En dan kun je als koning wel het goede voor hebben, maar dan ben je helemaal de prooi van de duivel. Het goede naar onze Bijbelse normen bedoel ik, hè. Dus ja, dit is voor de troon wordt men niet ongestraft geboren, heette dat. En inderdaad terecht. En de Heer zei tegen David, het wordt beschouwd als een soort straf, meestal. Ik beschouw het steeds minder als een soort straf, maar tot David wordt gezegd dat weliswaar zijn huis consistent zou zijn, zou blijven, gecontinueerd zou worden in de loop der eeuwen, maar dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken. Ik heb persoonlijk de indruk dat dat er nou eenmaal aan verbonden is. En ik ben niet meer geneigd om het meteen... Ja, misschien was het dat, maar ik ben niet meer geneigd om het als straf te zien. Want zo gaat het nou eenmaal. Zo werkt dat in de wereld. Als je in de wereld niks betekent, dan ben je niet de prooi van strijd of wat dan ook. Maar zodra je daar wel wat betekent en verantwoordelijkheid draagt, dan... Ja, u weet wel, hoge bomen vangen veel wind, zeggen we dan. Maar die wind is geest en het is... Een hele boze geest, hoor. Ja. Maar goed, ze zien daar de duivel zelf daar beneden komen. Die al te gader zullen antwoorden en ze zullen tot u, koning van Babel, tot die duivel zeggen... Gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden.
Alleen
maar. Ja. Hoezo den afzink? Dat is nog eens een afzink, dit. Ja. Uw hoogmoed, hovaardij, ik vertaal liever toch gewoon met hoogmoed, is in de hel neder, dat is erg laag, gestort. Met het geklank uw luiten, dit wil zeggen met alle pracht en praal en alle statie dat erbij hoorde. En dan heet het ineens, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Het is allemaal vergankelijk, het wordt weggedaan, het wordt vernietigd. En normaal gesproken, de koning van Babel zou uit Babel in de hel, in Hades, onderwereld, dodenrijk terechtkomen. Maar hij komt niet uit Babel, hij komt uit de hemel. Vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? O... O morgenster, gij zon des dageraads. De morgenster, vooruit om me weer. Je moet er toch iets mee. In het Latijn staat het dan Lucifer. He? En Lucie is, Lucie, dat is licht. Lux, Lucas, licht. En ver, dat is dragen, hè. Dus Lucifer is lichtdrager. Maar Lucifer is tegelijkertijd via het Latijn dus een titel voor de duivel, hieraan ontleend. Hij is de lichtdrager, zogenaamd. Ja, dat is hij waarschijnlijk ook zo letterlijk mogelijk. En En dat verklaart misschien waarom het licht krom is. Hè? Dat zeg ik niet helemaal goed, maar ik bedoel het ook niet technisch correct te zeggen. Daar hebben we niet de minste behoefte aan. Maar dat het licht krom is, dat lijkt me wel duidelijk. En als dat niet deugt, als dat fout is, ja, dan ligt het aan de duivel. Maar betekent wel dat we de dingen anders zien dan ze in werkelijkheid zijn en dat we constant worden bedrogen. Door onze ogen die we gebruiken om licht waar te nemen. Ja. Maar goed, het is gezichtsbedrog, heet dat. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Twee keer gaat het dan over het licht enzovoort. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, geslagen, nedergehouden? Gij die de heidenen krenktet. Dat wil zeggen, vanuit de hemel heeft hij altijd de heidenen bestuurd. En heeft hen lastig gevallen. En dat is wat in de wereld gebeurt. Persoonlijk kan ik nooit begrijpen dat iemand in de wereld macht ambieert. Nee, als christen al helemaal niet, hè. Maar kan ik niet bij. En als je weet hoe dat gaat allemaal en wat de strijd daar constant gevoerd wordt, dat is een verschrikking. Ik snap niet dat je daar je leven aan wilt wijden. En dat wij als christen nou in de strijd terechtkomen, oké. Maar ja, die heeft eeuwigheidswaarde. Dat is toch een heel ander ding, hoor. Gij die de heidenen krenkt het. En gij die zeid het in uw hart. Ik zal ten hemel opklimmen, zo hoog mogelijk. En ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Impliciet dus boven alle engelen. En boven al die andere lichten. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst. Aan de zijden van het noorden. Ik kan nou de uitdrukking maar niet verklaren, denk ik, maar het gaat om het centrale punt in de schepping, van waaruit die schepping bestuurd zou moeten worden. En de duivel probeert die macht over te nemen. Hij zei, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Hij wilde naar de hemel, vers 13, en hij gaat naar de hel, vers 15. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Niet aan de bovenkant, bovenzijde, maar de onderzijde. De zijden van de kuil heet dat. En die u zien zullen u aanschouwen en ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? En in laatste instantie doet hij dat inderdaad als man. Namelijk niet als engel, maar als man, op aarde. Als je ditjes aandachtig leest, kom je er vanzelf op. Natuurlijk, het gaat over, er komt uit de hemel en verdwijnt in de hel. Maar daartussenin zit een fase waarin hij, zei het dan korte tijd, maar dat zegt Openbaring 12 ook, korte tijd op aarde leeft, inderdaad in een menselijke gedaante, in iets wat eruit ziet als een mens. En daarom is het de mens. U weet, even een zijstraatje. In 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over de mens der wetteloosheid. Zonde staat in de Statenvertaling. Maar letterlijk de mens der wetteloosheid. In de klassieke commentaren die ik ken over die uitspraak zeggen, er staat weliswaar het woord mens, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het iemand is die van Adam afstamt. Het woord betekent, anthropos, het woord betekent, ook in het Grieks, betekent gewoon iemand die er als mens uitziet. En dan is hij dus een mens. Het zegt niks over waar hij vandaan komt of wat zijn oorsprong is. Heb je dat nog? Dat u zich daar niet op verkijkt. En daarom gewoon een man dus. Want ja. Het woord man is een alternatief voor mens. Het is gewoon, ook eigenlijk in het Nederlands hetzelfde. Man is hetzelfde als men. M-E-N. En daarmee een mens. Precies hetzelfde. Allemaal hetzelfde woord.
Niet zoals engelen die eruit zien als een mens. Want zich onder
Nee, kijk. Ja, oké. Okay. Ja, wat gebeurt in. Dat is goed dat je dat even zegt. Wat gebeurt in de Bijbel. Is dat je in het Oude Testament. Zie je de verschijning van wat wij kijken door een bril. Wij, u weet wat wij ook waarnemen. Onze hersens maken er wat van vervolgens. Hè? Dus je leest over. Dat daar. Er stonden drie mannen bij de tent van Abraham. En wij vertellen dat nooit zo verder. Wij zeggen, er stonden drie engelen. Maar er staat het niet. Er staat drie mannen. Joshua 1 geloof ik meteen. Als Joshua de ballentent overneemt. Ja, hoe moet je Israël anders noemen? Maar goed, als Joshua de leiding overneemt, ontmoet hij daar iemand, een man. En dan vraagt hij, ja, hoort u nou bij ons of hoor je bij de vijand? Joshua was er niet helemaal zeker over hoe het was. En toen zei die man, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Maar ja, wij lezen het en wij zien het woord man niet eens staan. We denken, dat was een engel. Dat was de engel des Heren en dat was ook zo. Alleen er is één gelegenheid waarbij we erin trappen. En dat is die van Melchizedek in Genesis 14. Want er wordt altijd maar gedacht, dat is een of andere man die van Adam afstamt. En die koning is van een dorpje Salem ergens. Moet ergens gelegen hebben. Enzovoorts. En dan hebben we vreemd genoeg niet in de gaten dat het gewoon de engel des Heren is. Merkwaardige wijze. Maar het is hem wel. En wat ik bedoel aan te halen is dit. Dat als een engel echt een bezoek brengt aan de aarde. Dan verschijnt hij als mens. In een menselijke, tastbare gedaante. Wat weet je dat? Als een man, voor alle duidelijkheid ook. Sommigen denken dat het dan een vrouw zou moeten zijn. Maar. En er bestaan theorieën over die hele kwestie. Maar in mijn Bijbel, los van alle theorieën. In mijn Bijbel kom ik niet anders tegen dan dit. Een engel verschijnt op aarde en dan ziet hij eruit als een man. Niet met vleugels, overigens. Gewoon als man. De vleugeltjes, die hebben ze geleend van de serafs en de cherubs. En die hebben ze gebruikt in de, hoe heet dat, in de beeldende kunst. Om aan te geven dat het niet maar een gewone man is, maar een hemels wezen. En de vleugeltjes dienen als attributen om dat aan te geven. Maar het idee dat een engel verschijnt met vleugels, dat is niet waar. Nee, ik zal u er nog één. Ik ben nou toch bezig. We moeten passeren. Nou ja, ik zal u er nog één vertellen. Wat er gebeurt is dus als een engel op aarde verschijnt, verschijnt hij in een menselijke gedaante en daarna verdwijnt hij weer. Als een engel op aarde geworpen wordt, uit de hemel, verschijnt hij dus op aarde ook in een menselijke, mannelijke gedaante. En kan niet meer terug. Daar zijn ook al films over gemaakt. Televisieseries. Over uit de ruimte kwamen en dan op aarde schipbreukleden of wat dan ook maar. Materiaal pegen en niet meer terug kunnen, weet u wel. Niet meer beam me up, Scotty. Ding doet het niet meer, hè. Contact verloren. Maar heb u dat? Op aarde een engel verschijnt in zo'n gedaante. En dan moet ik er nog wat aan toevoegen. Want wij kennen waarschijnlijk de verhalen van mensen die dan vertellen hoe een engel ineens bij hen in de kamer stond. Onvermijdelijk met vleugels. En onvermijdelijk niet tastbaar, want je kon er zo doorheen lopen. Of je liep overal doorheen. En dan moet ik u zeggen, dat voor zover ik mijn Bijbel ken, is dat niet een engel. Nee. Want als een engel verschijnt, verschijnt iemand met een tastbare gedaante. Die ziet eruit als een man. Vandaar dat er steeds ook maar gevraagd wordt, wie bent u? Want zo iemand moet toch een identiteit hebben of zo. Of een identiteitsbewijs bij zich hebben. Weet je veel wat? Hè? Waarna de volgende vraag is... Maar wat is dat dan wel, zo'n vage gedaante? Het antwoord is, ja, dat is nou weliswaar een geest... waar je niet in knijpen kunt, want je knijpt er doorheen. Maar ja, dan hebben we het toch heus over demonie. Je kunt het wel verwarren met een engel. Velen weten het verschil namelijk niet eens. Dat komt mede hierdoor. Maar dat is gewoon demonie. De Heer zegt hier, tast maar, voel maar, kijk maar. Vlees en geest heeft het niet. Na zijn opstanding toch? Maar als je er niet in knijpen kunt, het dwars doorheen gaat, heb je dus ook niet met een engel te maken. Want die is hier niks van een mens te onderscheiden. Binnen het kader van de Bijbel. Daar hou ik me strak aan. Het is geen speculatie. Het is gewoon... Zo leert de Bijbel dat. Dus die vage gestalten... dat zijn geesten. En die vallen dus in de categorie demonen. En als je dan zegt... Ja, maar zo boos zien ze er dan toch niet uit. Dan moet ik zeggen... Nee, dat vonden de Grieken ook. Maar die denken dat de goede geesten zijn demonen en kwaaien... Maar de Bijbel zegt dat ze allemaal kwaad zijn per definitie. Net als de mens trouwens. Daar heb je ook geen goede bij, ze zijn allemaal slechte. Dus hou het uit elkaar. Hè. Maar deze lui worden op aarde geworpen, lopen hier op aarde gewoon als mens rond. Alleen ze zullen een bepaalde kennis hebben, die van heel andere aard is. Ik wil niet meteen zeggen hoger, want. Maar dan toch van een hele andere aard is dan de kennis die de mensheid in het algemeen heeft. En dat onderscheidt hen uiteraard. Nou ja, en dat ze geen achtergrond hebben op aarde, geen geboortebewijzen en al dat soort dingen meer. Dus smoesje is makkelijk genoeg, ze komen uit de ruimte, hebben ze nog gelijk in ook.
Maar ze hebben dus wel opwaarvoer nodig, ze kunnen zich niet in flits
plaatsen op één wereld. Nee. Nee, ze zijn in de menselijk gedaan, dus ze moeten gewoon lopen. Dus niks, geen kunstjes van even verschijnen en verdwijnen en dan op een andere plek weer verschijnen. Dat is wat de demonen doen. En misschien doen engelen dat als ze een bezoek brengen aan de aarde, maar als ze op de aarde geworpen worden, zitten ze eraan vast. Dat is het punt. Dan zijn ze geen hemelse wezens meer die wellicht op een lager niveau op aarde kunnen verschijnen. Ze kunnen en weer verdwijnen. Ze zijn verschenen, ze kunnen niet meer verdwijnen. En dat is wat beschreven wordt op de aarde. En de mensheid zal zich daardoor laten leiden. Past natuurlijk helemaal in de moderne wereldbeschouwing en de filosofie en enzovoort.
Maar hij kan wel
wonderen. Ja, natuurlijk. Ja, ze beschikken over capaciteiten, over kennis. En dus over capaciteiten, waardoor ze... indruk kunnen maken. Dat noemen wij dan wonderen. Maar ja, ze kunnen vuur uit de hemel halen en wat het maar was. Daar hebben we het later nog over natuurlijk. Inderdaad, ze zijn ook van een hogere afkomst dan de mens. Dat is waar. Ze weten meer. En kunnen dus ook meer. Maar ja, die zal er maar overgeleverd worden. Maar ja. Kortom, in Jesaja 14 wordt dus inderdaad de nederwerping van Satan aangekondigd. En niet maar tot op de aarde, maar ook verder, namelijk naar onder de aarde. Soortgelijke schriftplaatsen vinden we trouwens ook in Ezechiël 28, om maar eens wat te noemen. Maar... Deze uit Jesaja 14 is duidelijker. Over de aard van de Satan, maar aan de andere kant ook hoe het met hem zal aflopen. En daar gaat inderdaad Openbaring 12 dus over. Ik probeer daar naar terug te gaan. Want het heet de grote draak, de oude slang, de duivel, de diabolos. letterlijk de dooreenwerper. Dat is wat het woord duivel betekent. De Satanas, heb ik u wel eens uitgelegd, dat is Hebreeuws. En het, Satan is verwant aan ons, aan het Engelse shit. Ja. Beter. En aan het Nederlandse scheid, ja. Scheiden, afscheiden. In de zin van afval, zo wordt het geïnterpreteerd in het, vanuit het Hebreeuws. Afval. De Satan. Men vertaalt het graag met tegenstander, maar dat is wel erg positief aangeduid. Dat is meer een interpretatie. Het idee is gewoon, het is dat wat afgescheiden wordt. En dat kan ook met een lange ei en met een T. Dat is wat het is, ja. Goed. Satan. Degene die de gehele wereld verleidt. De verklager der broederen, de leugenaar van de beginnen en hoe je maar heet. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen, vers 9 nog steeds van Openbaring 12, zijn engelen zijn met hem geworpen. Blijkbaar is dat een later commentaar op vers 4. Zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Dat wil zeggen, met Satan, met die draak, wordt zijn personeel ook op de aarde geworpen. En van derde heb ik geloof ik al eens een keer gezegd dat een derde betekent een groot deel, maar minder dan de helft. En dat is het dan. Het is niet een exacte wiskundige aanduiding. En vandaar dat we eerder gelezen hebben over een derde der zee, een derde der aarde, een derde van de bomen. Enzovoort. Dat is een aanzienlijk deel, ja. En dit is dat deel van de engelen dat kennelijk beschouwd moet worden als aanhangers van de duivel, van de tegenstander. En die worden dus uit de hemel geworpen. Kortom, hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Hoeveel dat er dan zijn? Honderden? Tientallen? Duizenden? Miljoenen? Lijkt me een beetje veel, maar. Maar wie ben ik? Wat moet ik ervan zeggen? Ik weet het niet. Wordt niet gezegd. Maar men zou het in ieder geval niet onderschatten. Vers 10. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Maar voor zover dat de vaststelling is van de zo ontstaande situatie, gaat het dus alleen over dat wat in de hemel is, hè? Want op de aarde gaat deze figuur alsnog tekeer. En dat wordt hierna ook meteen beschreven. Zie? En als je het anders moet lezen, dan moet je hem lezen als dat de zaligheid en de kracht en het koninkrijk aan het worden is van Christus. Dat daar een begin mee gemaakt is en dat het in werking is getreden. Maar het is dan zeker nog niet voltooid. Dat blijkt uit het verband. Zie? Dus wat er ook staat, hoe het precies staat, dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken, omdat de context het toch bepaalt hoe het gelezen zou moeten worden. Ten slotte, we hebben bij andere gelegenheden gelezen woorden van diezelfde strekking. De macht is van God en van zijn Christus. Maar dat ging over de situatie aan het eind van de hele periode en dus bij het begin van de 1000 jaren. En daar ben je hier nog niet. Dus ik ben geneigd wat nadruk te leggen op grote stem in de hemel. Daar is het een en ander geregeld. En op de aarde gaat nu nog gebeuren. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. broederen. Je vraagt je af, wiens stem dat dan is die dit zegt? De verklager onze broederen. Hè? Broederen van wie? Van degene die in de hemel zijn? Dan is het de gemeente die aan het woord is. Dus.
Je hebt alleen het verleden hier in de oude Bijbel. Michael en
zijn. Ja, precies, ja. Dan is de gemeente dus aan het woord. En hierna zie je dat het over Michael en zijn engelen gaat sowieso. De verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij, die broederen, het had ook wij kunnen zijn natuurlijk. De broederen van die broederen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd, als ik me goed herinner. Zij hebben hem overwonnen door het leven van het lam. Door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En ik heb bij die woorden waarschijnlijk gezegd. Dat betekent dus dat je niet hier met engelen te maken hebt. Maar inderdaad met mensen die op aarde geleefd hebben. En die zelfs hun trouw aan de Heer en zijn woord, hun getuigenis, met de dood hebben moeten bekopen. En dat is toch niet iets wat je over engelen zegt. Of kunt zeggen. Maar het staat hier wel, want deze lui zijn overwonnen, die Satan en zijn engelen zijn overwonnen door Michael en zijn engelen, vers 7. En daaruit volgt dus dat Michael en zijn engelen dus inderdaad mensen zijn. Of waren, hoe je het maar zegt. Het zijn mensen. Maar het is de gemeente uiteraard. Maar bij deze gelegenheid is de gemeente in de hemel. Want die gemeente is ook die mannelijke zoon. Heb je dat? Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunne getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Want als je je leven wilt lief hebben in deze wereld, zul je dat leven verliezen. Toch? Zei de Heer. En andersom. Hè? Hierom bedrijft vreugde gij hemelen. En dit bevestigde dus vers 10 gaat over alleen maar de hemel. Dat wil zeggen, de zaligheid en de kracht en het koninkrijk zijn geworden van onze God. Ja, in de hemel. En dus, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Dat is dus inclusief de gemeente. Ja. En aan de andere kant, wee degene die de aarde en de zee bewonen. En dat is omdat daar de duivel zijn macht nog uitoefent. En zelfs op een veel directere manier dan voorheen. Hij is op aarde geworpen namelijk. Wee dus degene die de aarde en de zee bewonen. Je kunt ze lezen als overdrachtelijk de volkeren. Maakt mij weinig uit. Maar als u mij zou vragen waarom staat hier aarde en zee. Dan zeg ik u, omdat aarde en zee nou eenmaal het oppervlak is van wat wij samenvatten toch de aarde noemen, ter onderscheiding van de hemel. Ik bedoel, aarde en zee, dat is wat we hier beneden hebben, en daarboven is de hemel. En in de hemel is vreugde, want daar is alles nou voor zo'n rood koperen. Dat is koek en ei, dus, hè. Dat is alles dik voor elkaar, heet zoiets. Pais en vree. Lijkt me een betere. En pais is vree, dus dat kan niet missen. Maar op aarde, wee degene die de aarde en de zee, dus onder de zon en onder de hemel bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. Nou staat er niet, hij is nedergeworpen. Nu staat er, hij is tot u afgekomen. En dat is bedreigend, maar ja, dat was dat wee ook al, want hij is weliswaar nedergeworpen, maar hier op aarde gaat hij nu alsnog tekeer. Per slot is het een reptiel, de oude draak, de slang, en het valt niet mee om zo'n beest mos dood te krijgen, zal ik maar zeggen. Je kunt de kop vertrappen, Maar je wil niet weten hoe lang je daar nog tekeer gaat, hè?
Spartelt,
ja. Goed. De duivel is tot die afgekomen, heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En die tijd gaat hij gebruiken om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk op te richten, voor wat het waard is. En dat betekent dat hij zijn residentie zal hebben in Babel. Dat lijkt me ook duidelijk. Op grond van waar we waren vanavond in Jesaja 14. Maar natuurlijk zeker op grond van wat hierna nog volgt in Openbaring 17. En 18 en 19. Met andere woorden, dat koninkrijk, dat antichristelijke rijk, want dat is wat het is, dat hier op aarde gevestigd zal worden, dat wordt hier op aarde pas gevestigd na de opname van de gemeente. En dat is al beginnen om dat te doen in Jeruzalem. Daar hebben we het ook nog over, binnen afzienbare tijd, vanwege de oprichting van dat beeld in Jeruzalem enzovoorts. Maar dat loopt op mislukking uit, om de eenvoudige reden dat zich een andere categorie daarmee bemoeit. Namelijk, daar zal Poetin. Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel tijd die man nog heeft. Maar dan zal Oost-Europa zich mee bezighouden, mee bemoeien. En het komt erop neer dat na zeven jaar nadat de duivel op aarde terecht is gekomen, Jeruzalem, de hele Joodse staat, verwoest wordt. Dus voor zover ik daar begonnen was het zijn koninkrijk te bouwen, is dat over. En nou vertel ik gewoon uit het hoofd zo weer wat, maar ik systematisch doen, ik zou niet weten hoe dat moest. Want wat er gebeurt is dat tegen het eind van de 70ste week de Oost-Europese, Togarma, Oost-Europa is dat. Die zullen Judea, dat wil zeggen het Joodse land, dat wil zeggen de staat Israël, vernietigen, onder de voet lopen. En dat brengt met zich mee de totale ondergang van de Joodse staat en van Jeruzalem. Maar van godswegen wordt het opgevolgd meteen door de ondergang van Oost-Europa. Van hun eigen steden. Van Gog, Magog en wat het maar was allemaal. Hebben jullie dat nog? En dan is de weg vrij om alsnog dat antichristelijke rijk te bouwen. Maar niet in Jeruzalem, maar waar het natuurlijk echt thuis hoort, in Babel. En daar hoorde het al thuis sinds Genesis 10. Daar vinden bovendien de volkeren hun oorsprong. En het eindoordeel van de Heer over de volkeren is dus inderdaad een oordeel over Babel. En met de ondergang van Babel is dat oordeel over de volkeren ook voltooid. Maar het rijk moet nog gebouwd worden. En het zal gebeuren pas na de opname van de gemeente. En eigenlijk dus pas na de 70ste week van Daniël. Hebben we dat? Dat is dus niet in de 3,5 jaar, niet in de 7 jaar, maar na. In de tijd na de 70ste week en voorafgaand aan de 1000 jaren. Dat de mensheid eronder gaat, staat wel zo'n beetje vast, schreef de man. Die uit Alkmaar afkomstig was. Dat is Rob Hoogland. Dat de mensheid ten onder gaat, staat wel zo'n beetje vast dat het aan een gebrek aan historisch besef zal zijn, beseffen slechts weinigen. Die heb ik maar eens een poosje in mijn Bijbel gelegd. Historisch besef. Maar ik bedoel daarmee de Bijbelse geschiedenis uiteraard. Hè? Wat God in de loop van de geschiedenis gedaan heeft. Als je daar geen idee van hebt of niet wil weten, dan gaat het fout. En dat buiten, daarbuitenom Rob Hoogland ook nog gelijk heeft daarin, dat is ook zo. Ja. Want dan zou je weten dat wij in het Westen de eeuwen door, vanaf het allereerste begin van de islam, altijd bedreigd zijn geworden door de islam. De eeuwen door. En dat die bedreiging dus gewoon nog steeds doorgaat. Als je dan toch in de politiek zit, in de regering van landen enzovoorts, dan is dat een van je belangrijkste dingen. Pas op voor die lui, want dan weer komen ze hier langs en dan weer komen ze langs die route. Hou ze buiten je landsgrenzen. Dat meen ik serieus, ja. Ja. En ik kan het met een beetje lachend gezicht zeggen, want ja, het staat toch ook gewoon in de Bijbel. Wat zei de Heer tegen Israël? Al die vreemde godsdiensten, die hou je buiten je land. En buitenlanders mogen naar binnen, ze mogen deel hebben aan het Israëlitische gemene best. Dan krijgen ze burgerschap, vallen zonder de Israëlitische wetten, vreemdelingen binnen uw poorten, maar dan zonder hun goden. De God van Israël aannemen, zoals de Moabitische zei tegen haar Joodse schoonmoeder. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Maar als uw God niet mijn God is, is uw volk ook niet mijn volk. Zo werkt dat. Maar ja, we hebben onze ogen dicht voor godsdienst, dus we willen het niet weten. En ja, dan gebeuren dit soort dingen. Maar of Rob Hoogland dat bedoeld heeft, dat weet ik niet. Ik denk het wel eigenlijk. Maar niet met de Bijbel in gedachten, hè. Maar wel een gebrek aan historisch besef, want als je enigszins weet hebt van de geschiedenis, dan weet je ook van welke kant de bedreiging komt. De eeuwen door, per definitie. Maar goed, de duivel zou hier op aarde dus het een en ander nog te doen hebben. En dat staat er dus ook meteen. Hij heeft grote toorn, kleine tijd, en toen de draak zag, vers 13, dat hij op de aarde geworpen was, hij moest zijn plan wijzigen, om zo te zeggen. Aanpassen. Waar ben ik hier? Als je verdwaald bent en je weet waar je bent, eerst is, je moet uitzoeken waar je bent en van daaruit moet je zien dat je ergens komt. En als je niet weet waar je bent, kun je nergens komen. Heb je dat? Ja. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Want ja, zo begon het verhaal. De draak stond tegenover de vrouw. Die zwanger was enzovoorts. Dat kind heeft je niet kunnen krijgen. Dat is voor zijn neus weggekaapt, om zo te zeggen. En plan B, dat is dan inderdaad zich keren tegen die vrouw. Dat is het gelovige overblijfsel van Israël. Hoe Joods dat is, dat doet er nou niet toe. Het gaat gewoon over Israël. En daar keert hij zich tegen. Maar er staat, hij heeft de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had, en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Iemand heeft er ooit van gemaakt, je mag niet lachen, want het was bloedserieus. Dat stond in een christelijk evangelisch tijdschrift. En niet in één, maar in meerdere. Dat in de tijd de Joden, Zionisten, per vliegtuigen zijn gebracht naar de Joodse staat in de tijd. En dat is dan de vervulling van wat in Openbaring 12 staat, twee vleugelen, eens groot een arend. Misschien heette dat vliegtuig ook nog wel de Eagle, dat weet ik niet meer. Het was niet de Uiver. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar zoiets weet ik veel. Toen de Heer Israël verloste uit Egypte, heeft hij hen op aardesvleugelen gedragen staan. Dat wil zeggen, op een of andere wijze hebben ze zich kunnen verplaatsen zonder moe te worden. In hoog tempo, grote afstanden afgelegd, dag en nacht doorwandelen, staat er allemaal bij. En als u mij vraagt, in de looppas. Dat is vanwege de snelheid, anders kan het eigenlijk niet. Maar, ja, kortom, door de kracht Gods is dat gebeurd. En dat is wat hier dus ook beschreven wordt. Door de kracht Gods. Het gaat niet over vliegtuigen. Maar wiens kracht is het eigenlijk? Want wij wisten al hoe dat was, toch? Neem je weer even mee terug. naar vers 6. De vrouw vluchtte in... Daar stond het al. De vrouw vluchtte in de woestijn. Ja, je moet ergens beginnen met het verhaal. Dus ja, de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Duivel nedergeworpen, maar dat staat in de volgende verse. En de vrouw vlucht naar de woestijn. In diezelfde tijd. En er komt wat later op teruggekomen. De slang, de draak, ziet dat hij op aarde geworpen is. En keert zich tegen die vrouw. Ja, weet wel, maar de vrouw vlucht naar de woestijn. Vers 6. En die wordt daar verzorgd door... Door zij. Opdat zij haar al daar zouden voeden. En ik meen dat we vastgesteld hebben dat dat de gemeente moet zijn. Die mannelijke zoon dus. Maar nu het meervoud. En als je de gemeente ziet als een hemels volk, de engelen gelijk, oké, dan is het door Michael en zijn engelen. Maar het blijft gewoon de gemeente. En als je nou hier leest over vers 14, aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groter arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, dan staat het dus langs één kant precies hetzelfde als in vers 6. Ze vlucht naar de woestijn en wordt daar gevoed, want 1260 dagen is hetzelfde als tijd, tijden en een halve tijd, met de uitdrukking uit Daniël. En ik beloof je, daar hebben we het binnenkort wat uitgebreider over. Eén tijd, 360 dagen. Tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Een jaar, twee jaar en een half jaar. 42 maanden, 1260 dagen. Tijd, dubbele tijd, halve tijd. Dat is wat het is. Dat stond dus al in vers 6. Maar in vers 6 stond, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En we dachten dat dat de gemeente zou moeten zijn. En nu lees je hetzelfde. En nu gaat het over twee arendsvleugelen. En de vraag is, wat stelt dat dan voor? Ook de gemeente dus. Want wat het voorstelt is dat het gebeurt vanuit de hemel, met hemelse krachten. Daar staan die twee vleugels voor. Heb je dat? Want wij vanuit de hemel zijn nog steeds verantwoordelijk voor Israël. Omdat wij eerstgeborenen zijn uit Israël. En omdat de Bijbel leert dat Israël tot bekering, tot geloof, tot redding, tot zaligheid zal komen via de gemeente. Door de bediening van de gemeente. En dat is wat je hier dus opnieuw ziet. En ze wordt daar gevoed. Nou ja, dat is hetzelfde dus als vers 6. Hetzelfde commentaar heb ik er ook bij. Letterlijk. Ja, het zal wel. Manna. Waarschijnlijk wel, ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook vooral overdrachtelijk. Omdat dat uiteraard het belangrijkste is, hè. Je hebt in principe van doen met jong bekeerden. Want dat is de klassieke uitdrukking daarvoor. En die moeten onderwezen worden. Hè? En intensief. Mede omdat dat overblijfsel ook binnen de kortste keren betrokken gaat worden hier op aarde. In de prediking van het evangelie en de opbouw van het koninkrijk en de terugverzameling van Israël. Wat het allemaal maar niet was. Enzovoort. En dat in een tijd van de oprichting en werking van het antichristelijke rijk. Want ik had het nog niet gezegd, geloof ik, expliciet. Maar die duivel op aarde, dat is de antichrist, hè? Volgens het Bijbelse woordgebruik. Buiten de Bijbel heeft men wel eens een ander soort woordgebruik, waar ik nou niet op inga. De antichrist is de duivel zelf, hoogst persoonlijk, op aarde geworpen. Naar aanleiding van hoofdstuk 13 heb ik het daar weer wat uitgebreider over. Maar hier gaat het om die tijd waarin die antichrist op aarde geworpen is, waarin hij zijn koninkrijk bouwt enzovoorts. En in die tijd ontstaat een gelovig overblijfsel. En dat moet inderdaad bewaard worden. En dat zou gebeuren in een specifieke plaats. In, hoe heette het, in Zacharië 14? In Azal, heette dat, hè? Ja. buiten het gezicht en daarmee buiten het bereik. Want dat is de betekenis van zien altijd. Hè? Zien is waarnemen, maar ook communicatie. Heen en weer. Vandaar de Heere zal voorzien. Betekent niet dat de Heer vooruit kijkt. Hoewel het dat ook betekent. Maar het betekent dat de Heer geeft en neemt en zorgt. En daarom heet het ook de voorzienigheid enzovoort. Zo. En buiten het gezicht is lang. Wil zeggen buiten het bereik. Buiten de communicatie. Hij kan er op een of andere wijze niet komen. Niet omdat die plaats zo onbereikbaar is. Want dat is wel te doen. Zeker vanuit de lucht trouwens. Maar waar het over gaat natuurlijk, is dat die plek bescherming geniet. Dat is de plek die de Heer voor hem bereid heeft. En die hij bewaakt. Als een veilige plaats. Daar gaat het maar om. En wat er dan gebeurt? Nou ja, oorlog, hè, dat de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. En dan moet ik uitleggen dat wateren en rivieren in de Bijbel wel vaker voorkomen als aanduiding van legers, als mensen, massa's enzovoorts. Er wordt oorlog gevoerd. Een strijd. En dan staat er, in de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Je kan je toch voorstellen dat er legers gestuurd worden naar die plek daar in de woestijn waar ze verzameld zitten. En dat er een aardbeving plaatsvindt. En dat, daar in die buurt, dat is sowieso aardbevingsgebied. Ernstig. En dat het een keer gebeurt dat de aarde zich opent en op. Dat zou niet voor het eerst wezen. En je hebt er nog varianten op daar ook, want met name in het gebied rond de Dode Zee, dat is vanuit Jeruzalem in de richting van Petra, dat is de normale route, de Wadi Araba, daar zijn hele gebieden waar hekken omheen staan, omdat je daar zomaar van de ene moment op de andere in de grond kunt wegzakken. Ja, het is daar een echt gevaarlijk gebied hoor, zeg. Zeer beslist. Maar dat gaat kennelijk gebeuren. Ja, ik zeg het lachend, maar wat moet je dan? Dat gaat gebeuren, ja. Die dingen worden hier beschreven. Ik denk dat het heel letterlijk zo gebeurt. Maar het blijft zo. De draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Waaruit je maar ziet dat er ook Israëlieten zijn die niet hier zich hier bevinden, maar elders in de wereld. Dat is één. En het andere is, waaruit je moet begrijpen, dat als dat die vrouw die naar de woestijn vlucht een gelovig overblijfsel is, dan betekent overige van haar zaad gelovigen elders in de wereld. Maar ja, wat beschreven wordt, is feitelijk dat antichristelijke rijk dat zich keert tegen allen die geloven in de Heer Jezus Christus. En dat het evangelie in die dagen primair gepredikt wordt aan de Israëlieten, dat wil zeggen de afstammelingen van de 13, voor mijn part de 12 stammen van Israël. Ja, dat is ook zo. En die zijn zelfs letterlijk van dit zaad, om zo te zeggen. Maar dat die antichrist zich keert tegen geloof in het algemeen, ja, dat lijkt me duidelijk. Maar dat doet hij al die jaren al. Dat doet hij al 2000 jaar. Dat is waar wij constant mee te maken hebben. Het is wat de wereldgeschiedenis in hoge mate bepaald heeft. En zeker de geschiedenis van Europa. Hebben jullie dat nog? Dat gaat dan gewoon door, omdat er weer gelovigen zijn. Omdat het evangelie gepredikt wordt. En zeker het evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat het koninkrijk op aarde zou komen. Om die strijd gaat het, die zich nu alleen afspeelt in de hemel, althans primair. Maar die dan in zijn geheel verplaatst wordt naar de aarde. Zie je? Maar het staat er ook, de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus. Dus niet een Joodse religie, die de getuigenis van Jezus Christus liefhebben. Heb je dat? En dat wat hier beschreven wordt, wordt nader toegelicht in de volgende hoofdstukken. Hoe dat zit met dat rijk, met die twee beesten uit Openbaring 13 enzovoort. En dan komt bovendien weer het verhaal voorbij van die zeven. Dat wil zeggen, in dit geval zijn het dan de zeven violen, die dan een samenvatting geven van de gebeurtenissen in de, in ieder geval in de 33 jaar van na de 70ste week van Daniël. Maar laat het maar even allemaal tot u doordringen, want het is wel erg heftig, hè, dit allemaal.
Yes.
Vind ik wel. Maar het is van belang om, te, om een goede samenhang te zien, omdat dat de basis van de hele chronologie, hè, van de volgorde der gebeurtenissen. En de samenhang ook van die verschillende dingen, hoe het een en ander het een het ander bewerkstelligt. En het op volgorde verhalen kan niet, want het gebeurt voor een groot deel gelijktijdig. Maar we zouden dat vooral goed herkennen, hoe dat dan allemaal plaatsvindt. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dit woord hebben ontvangen, dat ons spreekt over uw werk in het verleden, in het heden, en ook inderdaad over de toekomst die niet ver meer is. We danken u dat we bovendien door de kracht van datzelfde woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. We danken u ook dat we ons met dat woord mogen voeden en dat het ons verandert naar de inwendige mens. Dat het ons denken verandert, maar ook ons de wereld anders doet waarnemen dan zoals we dat van nature doen. We krijgen daardoor een andere kijk op de omstandigheden in de wereld als zodanig, maar ook op onze eigen omstandigheden. We danken u dat we door uw woord een blik mogen werpen op de toekomst. We mogen weten waartoe u ons hebt uitverkoren. En dat wij deel zullen hebben in de openbaring van uw heerlijkheid alsnog na al die duizenden jaren. En in het bijzonder willen we vanavond u dankzeggen dat we hier mochten zijn. Om acht te geven op uw profetisch woord dat zeer vast is. Om schrift met schrift te vergelijken. En omdat we daardoor inderdaad zouden handelen in overeenstemming met uw wil. Om ons te voeden met dit onvergankelijke levende woord. En in het besef dat alleen al daardoor uw naam in onze levens wordt grootgemaakt. Omdat we niet luisteren naar wat de wereld ons wil wijsmaken. Maar integendeel, onze harten hebben geopend voor u en voor dat woord van Christus. Dat rijkelijk in ons zou wonen en dat onze zielen zou zalig maken. We dragen elkaar dan ook aan u op. We vragen u, Vader, wees u ons nabij en plant u dit woord in onze harten. Omdat we veranderd mogen worden naar uw beeld. En uitgetild mogen worden voor het leven van alle dag. Boven de aardse omstandigheden. En onze hoop mogen stellen op de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. Amen.